Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 43. Psalm 43 en daarvan al de versen. Psalm 43 vers 1 tot en met 5.
Thank you.
Deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, terwijl ik u kunt opgetekend vinden in de brief van Paulus aan de Romeinen, en daarvan het 7e hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als zij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de doodvruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij alle begeerlijkheid gevrocht, in mij alle begeerlijkheid gevrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat een leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik doe dan dezelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat is in mijn vlees geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere zo. Dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, er is geen mens die u zoekt. Gij zoekt de mens. Gij was de eerste die naar de mens vroeg nadat hij gevallen was. Adam, waar zijt ge? En mocht dat ook in onze harten weerklinken. Omdat wij in Adam gevallen zijn. Omdat wij van u afgevallen zijn. Omdat wij uit uw beeld gevallen zijn. O Heere, doe ons dat beseffen. Doe ons daarvan datgene kennen wat uw woord zegt gekend te moeten worden. En zoals ook het verwoord is geworden in die Heidelberger catechismus, hoe groot en onze zonde en ellende zijn. Gij zegt niet hoeveel. Gij zegt tot alle die vermoeid en belast zijn tot u te komen. O Heere, daarin doet gij geen beroep op onze vrije wil, want die hebben we niet. Maar daarin beveelt gij een ziel tot u te komen. En mocht dat bevel in ons hart weer klinken. Want gij spreekt als machthebbende en niet als een schriftgeleerde. Dan is het onwederstandelijk te moeten komen. Daar we van nature niet willen komen. O Heere, mocht gij onze onwil overwinnen door uw wil. Mocht gij onze onwil overwinnen door de gewilligheid van Christus. Om zondaren zalig te maken. En mochten we daarvan kennis hebben. Als de voornaamste van alle zondaren tot u gebracht en gedreven zijnde. Om door u geholpen te worden ter bekwame tijd. Heere, mocht gij daartoe ook uw geest uitzenden. Op alle vlees. Want zonder uw geest blijven het alleen maar woorden en geen zaken. Door uw geest leren we het verstaan wat gij in uw woord zegt. Wat gij in uw woord leert. Mochten we er iets van verstaan, ook deze avond, bij vernieuwing of voor het eerst. Want het moet toch een keer de eerste keer worden dat we een ontmoeting met u hebben. O Heere, wat ontzaglijk als een mens u mag ontmoeten. En als een mens u mag ontmoeten in het aangezicht van uw lieve Zoon. Wat een ontzaglijke ontmoeting is dat. Want die is tot levendmaking. Als het leven de dood opzoekt, dan moet de dood wijken. Want de doden zullen horen de stemmen des Zoons van God. Heere, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden onder ons. Maar ook op alle plaatsen uw heerschappij. Uw koninkrijk zal dorpsgewijs bewoond worden. En toch kennen ze elkaar allen. Omdat ze leden zijn van één lichaam, tot hetzelfde koninkrijk behoren. O lieve Heere, voeg er nog toe en hecht er nog, als parelen aan uw middelaarskroon, door de prediking van het evangelie. En mochten we in alle eenvoud daarin geworteld worden, in alle waarheid die door de liefde is gedrenkt, door het geloof alleen. O Heere, mocht gij voor ons strijden, want we hebben geen wapens in de strijd tegen die grote menigte die daar tegenover staan. Er zijn altijd vele tegenstanders, ons vlees, de duivel, de zonde. Maar Heere, gij kunt strijden zoals niemand strijden kan, want gij geeft altijd de finale slag. Omdat gij overwinnaar zijt. Over de zonde, de hel en de dood. Over de duivel, de machten en krachten. Die daar ook in onze dagen opgang doen. O Heere, mocht gij ze ter neerslaan. Alle die zich tegen u verheffen. Mocht gij ze ter neerslaan. Mocht gij de machten en krachten des duivels. Die reeds verbroken zijn, verstrooien, vernietigen. En uw koninkrijk doen komen, opdat we u in gerechtigheid zouden aanschouwen, als een verzoend vader in Christus. O Heere, dat het op ons hart gebonden mag worden, en mocht gij er nog slaan tot uw eigendom. Gedenk, zoals wij hier bij elkaar zitten, maar ook die hier niet zijn, en die hier anders wel waren. Lieve Heere, mocht gij ze nog opzoeken. Met die opzoekende zondaarsliefde van Christus, mocht gij hun harten nog overwinnen, overbuigen, opdat ze zich gewonnen zouden geven, niet vanuit hunzelf, maar in die overwinnende genade van Jezus Christus. Lieve Heere, gedenk uw volk wereldwijd, waar ze lijden, waar ze vervolgd worden. Want waar de kerk leidt, bloeit ze. O Heere, dat is ook zo hier in het donkere Westen. waar de zon is ondergegaan en waar uw volk ter neer ligt in alle eenzaamheid. Mocht gij ze gedenken en opzoeken, gij ze sterken en schragen, vertroosten en leiden. Geef ons wijsheid, o lieve Heere, want daar ontbreekt het ons aan. Indien iemand wijsheid ontbreken, dat hij ze van u begeren. O Heere, wees gij onze wijsheid, wees gij ons alles. Ga ons in alles voor, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de eerste vier versen van Romeinen 8 hebben we vanmorgen enigszins overdacht, waar Paulus handelt over het naar het vlees wandelen en over het naar de geest wandelen. Het onderscheid daartussen hebben we u enigszins verklaard. Dat het ziet op de staat van nature en op de staat der genade in Christus. En zoals we dat ook hebben opgelezen uit dat hoofdstuk van wat eraan vooraf gaat, Romeinen 7, dat we vrijgemaakt dienen te worden van de wet van de eerste man. Dat is altijd een strijdpunt geweest. Want ook Paulus is in zijn dagen uitgemaakt voor een antinomiaan, Christus. De Joden hebben gezegd, deze doen de wetten niet. Maar dat is niet waar. Dat is een leugen. De wet wordt bevestigd door het geloof in Christus. De wet wordt niet teniet gedaan. Maar wij kunnen nooit als een gevallen mens in overeenstemming komen met de wet. Want in het paradijs, gemeente, waren we in overeenstemming met de wet. Door de gerechtigheid Gods. We zijn voortgekomen uit het beeld Gods, daarin zijn we geschapen. We hadden geen genade nodig, want we waren geschapen in Gods gerechtigheid. En daar zijn we uitgevallen uit die gerechtigheid. En we hebben de wet tegen ons gekregen, die eerst voor ons was. We hebben de wet tegen ons, we hebben de wet tegen ons in het harnas gejaagd. Ten dode zelfs. En daar onderwijst een apostel in ons in door de inspiratie des Heilige Geestes dat we aan die wet moeten sterven. Omdat die wet behoort bij de eerste man, bij die oude mens. Paulus neemt daarvan een beeld van een vrouw die getrouwd is. Zolang zij getrouwd is, staat zij onder de wet van haar eerste man. Dat kunnen we toch wel verstaan enigszins. Maar dan komt hij te verklaren, als die eerste man gestorven is, dan is ze vrijgemaakt van de wet des mans. Als ze zolang ze met die man getrouwd is, zolang die man in het leven is, en ze gaat een andere man trouwen, dan wordt ze een overspeelster genaamd. Dus als je als een oude mens denkt dat je bekeerd bent, dan bedrijf je geestelijke hoererij. En dat is niet incidenteel in onze dagen, dat is algemeen, dat is generaal. Hoererij, geestelijke hoererij. Om met de werken der wet God proberen te behagen. Om met de wet van de eerste man in overeenstemming te komen met Gods wil. Mens, het is je grootste ongerechtigheid. Maar als die eerste man gestorven is, geliefden, als die oude mens door de wet gedood is, dan is die vrouw vrij om een ander te trouwen, om eens ander te worden. Dat is geestelijk precies zo. Dat is geestelijk precies zo. Waarom wordt dat nou zo weinig verstaan in onze dagen? Ik denk dat het niet meer beleefd wordt. Dat het nauwelijks meer doorleefd wordt. En dat we maar geestelijke hoererij bedrijven met een opgeknapt oud mens. Hè? Een beetje opknappen, een beetje zwarte jassen trekken, en dat moet dan voor bekeerd doorgaan. Nee, zegt de Heere, als we der wet gedood zijn door het lichaam van Christus, dan zijn we vrij, dan pas zijn we vrij eens andere te worden. Namelijk desgene die van de doden opgewekt is. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de doodvruchten te dragen. Ziet u, dat zijn al de vruchten van de oude mens, van de mens van nature. Maar als wij vrijgemaakt zijn van de wet, overmits wij die gestorven zijn onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letteren. Ja, daar heb Koldruggen dus een hele preek over gehouden, over dat 14e vers. Dat is eigenlijk een sleuteltekst voor het begrip, voor het verstaan van de staat der genade. Als de wet nou eens geestelijk wordt in je leven, als het nou eens echt waar wordt. Je bent zoveel keer voorbij dat bord gereden waarop 50 kilometer stond aangegeven. Maar als je nou eens werkelijk aangehouden wordt door een overheidsfunctionaris die zegt, u krijgt van mij een boete omdat u te hard rijdt. Kunt u zich dan nog verontschuldigen? Kunt u dan zeggen van, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Als de wet geestelijk wordt, en dan komt een mens in al zijn vleeselijkheid openbaar, in al zijn goddeloosheid, in al zijn overtredingen, want Paulus zegt, ik wist niet dat begeren zonde was. Als de wet niet zei, dan gij zult niet begeren, dan wordt de wet geestelijk. Niet in letteren bestaande, maar dan wordt het levende werkelijkheid. Dan we zondaren zijn, dan we verdoemelijke zondaren zijn. En dan Romeinen 8, dan komt Paulus dat zwart-witte tekenen, dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn, die oude mens hebben afgelegd. Die oude mens verloren hebben in de dood van Christus. En dan zegt hij er wat bij, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ik heb u dat vanmorgen enigszins verklaard. Dat Christus in ons vlees gekomen is. En dat is, als dat toegepast wordt, geliefde, dan is dat de wandel naar de geest. Als we door de geest Gods wederom geboren zijn, dat is omdat hij vlees van ons vlees geworden is. Dan zijn wij benen van zijn benen. En door de gehoorzaamheid in ons vlees, die volkomen gehoorzaamheid van Christus. En daarom staat er dat het recht der wet in ons vervuld is, niet door ons, er staat niet door ons, maar in ons, niet door ingestorte kwaliteiten, maar omdat Christus in ons vlees een volkomen gehoorzaamheid aan de dag gelegd heeft. En het recht der wet in ons vlees vervuld heeft. Dus er komt van de mens niks in aanmerking. Niks. Ook niet van een bekeerd mens. Want het is alles in en door Christus. Het recht der wet is in ons vervuld, zodra wij in Christus geloven. En ik heb u de vorige keer gepredikt hoe daar plaats voor gemaakt wordt en dat er plaats voor gemaakt wordt. Voor het geloof in Christus, voor die dierbare persoon, voor die tweede persoon in de goddelijke wezen. Ja. En de vervulling van het recht der wet in ons is geen proces, gemeente. Dat heeft niks te maken met praktische heiligmaking, nee. Het is Christus in ons vlees tot gehoorzaamheid der wet. Ons toegerekend. Alsof we zelf alle gerechtigheid hadden vervuld. En zo ziet God zijn kinderen. Zo ziet God ze aan in Christus. Zo ziet de wet ons. Als de gehoorzaamheid van Christus. Dat is de werken der wet van Christus. Dus de werken van Christus ons worden toegerekend. Het zijn volmaakte werken. De volmaakte gehoorzaamheid van de tweede Adam. Dan heeft de wet geen beschuldiging meer tegen ons, omdat de wet volkomen werken ziet. Ziet u? Volkomen gehoorzaamheid ziet. Werken die in ons vlees door Christus tot stand gebracht zijn. En dan is er voor ons geen verdoemenis meer te vrezen. En wie zijn die ons? Dat zijn degenen die niet naar het vlees meer wandelen. Kan niet meer. Want Want als we van Christus geworden zijn, dan is onze staat veranderd. De oude mens, die wandelt, die kan alleen maar wandelen naar het vlees. Met al zijn vrome stappen die hij zet. Maar de nieuwe mens kan alleen maar wandelen naar de geest. Heeft niks met gedrag te maken, mensen. Dat heeft alleen te maken met onze stand, met onze staat, moet ik zeggen. Onze natuurlijke staat in het vlees of onze wedergeboren staat in de geest. Ja. Dus dat zijn degenen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die niet meer als de oude mens voortgaan in de zonde, maar als een nieuw schepsel niet meer de zonde dienen, maar naar de geest wandelen, hersteld zijnde in het beeld Gods. Kijk, dat zegt Paulus in vers 5, hè, want die naar het vlees zijn, dus die nog in het kader van het werkverbond verkeren, die in het vlees zijn, onder de wet zijn, die kunnen alleen maar bedenken wat des vleestes is. Maar die naar de geest zijn, die bedenken wat des geestes is. U zegt, dus een kind van God, die zit altijd maar geestelijke dingen te bedenken. Nee, dat zegt Paulus niet. Dat versta ik weer verkeerd. Maar dat is zijn natuur geworden. Hè? Omdat wij naar de wedergeboorte de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Wat is dat, die goddelijke natuur? Moet ik u eerst verklaren. Is dat ingestorte heiligheid zoals Rome leert? Nee. Is dat gelegen in een bepaald gedrag? Nee. Wat is dan die goddelijke natuur? Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dat is de goddelijke natuur. Die Gods kinderen deelachtig zijn. Niks anders hoor. Dat is een persoon, dat is de derde persoon van het goddelijke wezen, die op grond van de verzoening in Christus, toegepast aan het hart, kon wonen. In het hart van de mens. In het hart van de wedergeboren mens. Ja. Dus zijn natuur is zodanig geworden dat hij bedenkt de dingen die des geestes zijn. Die anders niet mogelijk te bedenken zijn als we in het vlees verkeren, onder de wet verkeren. Dan kan de mens geen ene gedachte bedenken die des geestes is. Niet één. Ja. Die niet meer als de oude mens voortgaan in de zonde, maar die als een nieuw schepsel niet meer de zonde dienen. En dan hebben we Romeinen 7 opgelezen wat Paulus zegt. En kijk, daarom is er altijd zo'n strijd over. Want Paulus, die zegt, wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. En hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Ziet u? Komt niks van terecht. Van het hele leven der heiligmaking. Komt niks van terecht, van heel die praktische heiligmaking. En toch is dit de hoogste stand in het geestelijke leven waar Paulus het over heeft. Want weet u wat nou het geheim is? Gods kinderen hebben door de inwoning van de Heilige Geest een nieuwe wil gekregen. Dat is ook geen vrije wil hoor. Gods kinderen hebben ook geen vrije wil. Net zoals een natuurlijk mens geen vrije wil. Een natuurlijk mens hebben een geknechte wil. En Gods kinderen hebben een vernieuwde wil om te willen wat God wil. Nou rekent God de wil aan voor de daad. Ja. Dan ken je die oude mens. Kijk, er is tegenwoordig een theologie. Dan geven ze ja, ze in de zonde vallen. Dan zeggen ze ja, dat is de schuld van die oude mens. Want ik ben een tweemens. Denk je dat je zo met die hoererij van God kan bestaan? Denk je dat? Denk je dat Christus trouwt met een tweedelig mens? Denk je dat? Dat is wel een enorme verkrachting van Gods woord. Christus die trouwt geen hoer. Zo worden ze wel gerechtvaardigd. Maar dan zijn ze geen hoer meer. Naar de staat des levens, maar een nieuw schepsel. Want hij trouwt een reine maagd. Waarvan de man gestorven is. Ja. Christus trouwt een weduwekerk, een wezenkerk. Die zijn niet meer aan een wet gebonden. Die zijn vrij om eens andere te worden. Ja mensen, het is zo eenvoudig. Maar we hebben de geest Gods nodig om die eenvoud die in Gods woord staat geopenbaard ten aanzien van zalig worden te kennen. Daar hebben we de geest Gods voor nodig. Want zonder de geest blijft alles in de letter steken. En de letter dood. Maar de geest maakt levend. De geest Gods maak levend. En als we dan naar de geest wandelen, dan zijn we hersteld in het beeld Gods. Dus ja, het moet het eigenlijk andersom. Als we in het beeld Gods hersteld zijn, dan wandelen we ook naar de geest. Ja, dat is onze staat, dat is onze natuur geworden. Dat is, daar, leven, daar hebben we ons leven in. Vroeger hadden we het leven in de zonde, maar een nieuw schepsel in Christus heeft zijn leven in het leven. Dat verstaat u toch wel, gemeente? Het beeld Gods is Christus, want hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Ik moet het wel radicaal en zwart-wit zeggen in onze dagen. Toen Simpson bij de Lila lag, zag God hem aan in gerechtigheid en heiligheid. Want hij lag daar met het kleed van Christus over zich heen. Ja, ja, nou voel ik wel dat je dat kan niet waar zijn. Ja, ik wist wel dat je er niks van verstond. En we gaan de zonde niet bagatelliseren. Nee. Maar Paulus zegt, wat ik doe, dat wil ik niet. En wat ik wil en wat ik haat, dat doe ik, zegt hij. U niet? Alles wat je beter bent, als wat Paulus hier zegt in deze verse, ben je beter in die oude mens zijn. Dus verdoemelijk voor God. Want al dat je best zijn en je best doen in die staat van de oude mens, dat is alleen maar je verdoemenis vergroten. Maar Paulus was eraan gestorven. En hoe komt het dat Paulus deze woorden spreekt? Omdat Gods volk nog verkeert in het lichaam der zonde. Dat is niet meer de oude mens. Dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van die oude mens? Staat dat er? Nee. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dan ben je erachter gekomen dat die oude mens alleen maar de dood vruchten kan dragen. Maar die is gestorven. En dat lichaam der zonde. Dat lijk van die oude mens. Ja. Dat stinkt alleen maar naar de stinkende werken der wet. Het is een geheimenis wat ik hier nou predik. Niet omdat ik dat predik, maar omdat Gods woord ons dat leert. Een mens zoekt altijd maar weer de bovenuit te komen. Hè, als je nou eens geweldig bent aangelopen tegen die wet Gods. En als je dan de finale slag nog niet gehad hebt, dan zoekt een mens zich altijd nog maar weer op te klimmen. Hè, in die oude mens zijn. En dan zoek je er altijd nog maar weer bovenop te komen. Want we zijn zo vijandig tegen Gods genade. Dat is ontzettend. Maar nou op Christus. Ons vlees overwonnen, gekomen zijnde in ons vlees. Ja. Christus is de overwinnaar over dood, hel en graf, maar ook over het vlees. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Omdat hij in het vlees gekomen is. En omdat hij de zonde, hij heeft niet de zonde gedaan, hij heeft de zonde overwonnen. Want anders was er geen zaligheid. En als dat toepassing wordt, gemeente, luister goed, als dat toepassing wordt, als we in het beeld Gods hersteld worden, als we in Christus hersteld worden, dan ziet God ons wandelen in gerechtigheid en heiligheid. En dat verandert nooit meer, want hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Dus wandelen naar de geest is wandelen in het beeld Gods. Dat is geen gedragswandel, nog inwendige heiligheid. Want dat kan nooit de vervulling van het recht der wet in ons zijn. Dat vat u toch wel? Het recht der wet komt niet tot stand door een procesmatig gedragspatroon. Dat leert Rome. En dat leren ook de protestantse kerk in onze dagen. Allerlei heiligmakingstheorieën doen de ronde in onze dagen, maar over de heiligmaking van Christus in de toerekening, daar hoor je zelden of nooit wat van. De roem is altijd in de vrome mens. En toch is de heiligmaking van Christus de enige heiligmaking, hè, in de toerekening zonder welke niemand de Heere zien zal. U zegt, komt er dan van de mens helemaal niks in aanmerking? Gelukkig niet. Gelukkig niet, want als dat zo zou zijn, dan was het nog verloren, mens. He? Dan was het voor eeuwig verloren. Maar u zegt, we moeten toch heilig leven? Ja. Ja, dat is een eis voor de oude mens. Die moet heilig leven, maar hij leeft onheilig. En derhalve rust de verdoemenis op de oude mens. En voor de nieuwe mens is heilig leven geen eis meer, maar werkelijkheid. Werkelijkheid? Werkelijkheid. Namelijk door de heiligmaking van Christus, waardoor wij als volkomen heiligen, als geroepen heiligen worden aangemerkt voor God. Ja, ik voel wel dat de harten van het reformatorische Sanhedrin erin op barsten staat. Want deze leer is nog nooit verdragen geweest. Nog nooit. Paulus had de meeste tegenstanders onder de Joden. Hè? Die hoogbekeerde Joden. Hij zegt, er zijn vele tegenstanders en dat waren de Joden. Deze leer is ook altijd verdedigd door de enkeling. Hoor. Je moet nooit denken dat de reformatie nou een massale godsdienst op gang gebracht heeft en in beweging gezet heeft. Nee, Luther was een enkeling, Calvijn was een enkeling en die na hem gekomen waren. Weet je wie de volgende was? Zal ik het eens even vertellen? Jodocus van Lodestein en wie was de volgende? Kolbrugge. De rest is allemaal half rooms. Altijd door de enkelingen verdragen geweest. Hè? Door degene die naar het vlees leven, naar het vlees wandelen in het gewaad van Mozes. De zulke hebben Christus wel in de mond, maar ondertussen houden ze het met Mozes. Kijk, daar heb je die geestelijke hoererij. En ze bouwen hun vrome gedrag in een sociniaanse heiligmaking. Die ze zichzelf hebben aangeleerd op de vergaderingen van het reformatorische gemeenebest. Het is niet anders, mensen, dat is de werkelijkheid. En dat willen ze met zoveel dekmantels, willen ze dat verdedigen in onze. Dan hebben ze een reformatorisch dagblad, reformatorische scholen en reformatorisch dit en reformatorisch dat. Maar Gods verdoemenis rust erop. Omdat het allemaal een opgekrapte oude mens is. Een corrupte oude mens. Want die oude mens is corrupt. Zo corrupt als de duivel. En dat noemen ze tegenwoordig reformatorisch. Dat noemen ze tegenwoordig bijbels genormeerde politiek. Mensen, je vaart ermee ter helle. Er is maar één gerechtigheid voor God. En dat is de gerechtigheid van Christus. Christus alleen en anders geen. Dat wordt nog wel met de mond beleden. Maar ondertussen draait de reformatorische breivereniging op volle toeren om de productie van de heilige kussens onder de oksels op peil te houden. Want dergelijke kussens zijn geen lang leven beschoren, maar hebben een korte houdbaarheidsdatum. Weet je waarom? Dan kan men weer nieuwe aanschaffen. Om goed voor de dag te blijven komen. Hè? Met schoonschijnende reden. Met glimmende gezichten. Met een keurige stropdas. Een reformatorische scheiding in je haar. En een beetje aftershave is nagerecht. En zo zit je dan in de volgestoelte van de kerk. Nou, de paus die kan tegenwoordig in zijn handen wrijven. Want de reformatorische heiligheidsbeweging sluit naadloos aan bij de ketterijen van Rome. Je spraak maakt je openbaar. De spraak in de kerkelijke wandelgangen maakt het allemaal openbaar aan wie zijde we staan. Weet je wat, als je aan Gods volk vraagt, hoe ver ben je nou gevorderd in heiligmaking? Weet je wat ze dan uitroepen? Geef me Jezus of ik sterf. Want ik ben een groot beest bij God. Komen ze dan nooit verder? Nee. Nee. Ja. Maar degene die naar het vlees wandelen, die bedenken wat is geest, wat is vlees is. En dat houdt in dat men altijd in het verlengde van het doet dat der wet denkt en spreekt. Je spraak maakt je openbaar.
Want ook als degene die naar het vlees wandelen de woorden der genade op de lippen nemen, is nog allemaal wet, wet, wet. Allemaal wet, wet, wet. Je hoort het zo. Tenminste, als je op je plaats mag verkeren. Als je nabij God mag leven. Als je met Paulus mag kennen dat de wet geestelijk is en jij vleeselijk bent. Die hebben het opluistervermogen van de Heilige Geest ontvangen. Uw spraak maakt u openbaar. En uit uw woorden zult ge geoordeeld worden. Want die naar het vlees zijn, bedenken en spreken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken en spreken dat des geestes is. Ja. Degenen die naar het vlees zijn, kunnen niet anders dan vleeselijke dingen bedenken. Hoe geestelijk zo klinken. Ja. God heeft liever te doen met een waar kind van God op zijn slechts, als een schijngelovig op zijn best. Zij dat onthouden, mensen. Want een waar kind van God op zijn slechts wandelt nog naar de geest. Omdat hij daar wandelt in het kleed van de gerechtigheid van Christus. Daar kijkt God naar. U zegt, doen die zonden er dan helemaal niet met de zaken. Gemeente, als je vergeving der zonde mag ontvangen, dan ontvang je vergeving der zonde van verleden, heden en toekomst. Maar die overtredingen dan? Ja, leer ik nou nooit. Die zijn bedekt door de gerechtigheid van Christus. Ja, maar dus Gods volk kan maar in de zonde. Nee, dat hebben we u geleerd. Gods volk leeft niet meer in de zonde. Dus als je dat wil beweren, dat is laster tegen de Heilige Geest. Als je beweert, als je durft te beweren dat Gods kind in de zonde kan leven. Kan niet. Zijn staat is veranderd. Hij heeft zijn leven daar niet meer in. Salomo, die offerde aan de afgoden, heeft nooit zijn leven daarin gehad. Dat bestaat gewoon niet. Het was wel ongerechtigheid. De Heer heeft hem daarvoor wel bezocht. Maar het zijn wel vaderlijke kastijdingen. Want ik heb u gezegd vanmorgen, God straft de zonde maar één keer. Dat heeft hij aan zijn zoon gedaan. En Gods kinderen worden vaderlijk gekastijd omdat ze zonen zijn. Als je geen zoon zijt, dan zijt je een bastard, dan word je niet gekastijd. Ja. Je moet het maar ondervinden, je moet het maar kennen. En daar komt het op aan. Die door de geest Gods geleid worden, die bedenken wat des geestes is. Omdat ze de geest van Christus hebben. Ja. Dan wordt dat je gedachte. Dan bepaalt die je gedachte. En hoe ver kan een kind van God met zijn gedachten wel niet in de wereld verkeren? Oh ja. Maar toch wandelt hij niet meer naar het vlees. Dat wil ik u nou prediken. Hoe ver kan een kind van God wel niet afgedwaald wezen? Ontzaglijk. En toch is het niet eigendom van Christus. Dat blijft hij. En de Heer zal niet laten varen het werk wat hij begonnen is. Ja, een kind van God, kijk, die ondervinden ook die aanvallen van de duivel. Daar komt de duivel met zijn verleidingen en met zijn verzoekingen op af. Maar natuurlijk, mensen heeft hij sowieso wel. Maar juist een wederom geboren ziel, die naar de geest wandelt, die in het kleed van de gerechtigheid van Christus wandelt, daar komt hij op af. Dan probeert hij die ziel te verleiden tot zonde. Want hij weet, als ik een ziel die wederom geboren is verleid tot zonde, dat de gemeenschap met de Heere verbroken wordt. Dan heeft de duivel zijn zin. En dat lukt hem nog vaak ook. Kijk, de duivel die kan wel verschillende slagen al winnen. Maar niet de oorlog. Niet de oorlog. Kijk, je kan een oorlog hebben. En dan is hier een slag en daar een slag. Je weet het, de slag bij Nieuwpoort of de slag. Weet je het nog uit de geschiedenis? Dan kunnen de oranje gezinden kunnen wel eens een slag verliezen. Die hebben wel eens een slag verloren, maar ze hebben de oorlog gewonnen. Nou, zo is het ook geestelijk. En gaan de gat, een bende zal hem aanvallen. Moet gat wel eens een slag verliezen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Hij zal de oorlog overwinnen. Omdat hij door de meerdere gat is overwonnen. Omdat hij de meerdere overwinnaar is in hem. De overwinnaar over dood, hel en graf. En degene die met Paulus bevinden vleeselijk te zijn in het licht van de geestelijkheid der wet, die bedenken wat is geestes is en die brengen nieuwe en oude dingen voort uit hun wedergeboren schat des hart. Het klinkt allemaal paradoxaal, maar kort gezegd, die het zijn, die zijn het niet, en die het niet zijn, die zijn het. Ik heb het niet over het weten hoor, ik heb het over het zijn. Die het zijn het niet, en die het niet zijn, die zijn het. Die geestelijke dingen, bedenken, die geestelijk denken te zijn, zijn vleeselijk, en die zich vleeselijk bevinden te zijn, zijn geestelijk. Zo zien ze zichzelf niet, zo ziet God het. De mens kan nog zoveel studeren en menen in wijsheid te vorderen, in letteren te promoveren, maar als hij Galaten 2 vers 19 en Romeinen 7 vers 14 niet geleerd heeft, dan weet je niks. Dan weet je gewoon niks. Een kind die dat geleerd heeft, weet meer als een godgeleerde met de graad van professor. En dat komt in onze dagen meer en meer openbaar. De Heer heeft me ooit gezegd, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En dat gebeurt ook binnen de kerk hoor. HHK-doktoren. En dan zeg ik, waar heb je het nou weer? Daarin vervult de Heer zijn woord dat hij de wijsheid der wijzen doet vergaan. Ze spreken nog geen eens kindertaal, maar kinderachtige taal. Vleeselijk. Als je dat niet geleerd hebt, Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet der wet gestorven, dat ik Gode levend gemaakt zou zijn. Ik ben vleeselijk, de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als je dat niet kent, dan is al je geestelijke kennis dwaasheid en de vleeselijkheid een top. Ja. Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. En daar komt juist die strijd op af. Op die vrede, daar doet de duivel zijn aanvallen op. Wij dan gerechtvaardig zijnde, hebben vrede bij God, daar komt de duivel op af. Daar komt de duivel op af. Die wil die vrede verstoren, die wil die vrede vernietigen. Die wil oorlog. Maar dat kan die krijgen. Weet je wat Gods oude volk zei? Beter een heilige oorlog dan een valse vrede. Gods kinderen, dat zijn niet van die patoffelhelden. Gods ware kinderen. Tegenwoordig zijn het allemaal van die patoffelhelden. Van die pacifistische patoffelhelden. Ik geloof er gewoon niks van mensen. De Heere God je aan tot de strijd. Je wordt geroepen tot de strijd. Eerst word je hersteld. Word je staat veranderd, word je van eigenaar veranderd. En dan schiet de Heer een pijl dwars door je hart. En vijanden worden met God verzoend, maar dan krijg je een opleiding. We krijgen geestelijk militaire opleiding. Dan leer je niet te strijden door geweld, maar door de geest, door het zwaard van het woord. En die kun je zomaar niet plat praten. Je moet echt niet denken dat Gods zware kinderen van die meebuigende mensen zijn. Ze willen wel de vrede bewaren, absoluut. Ze willen wel de vrede met alle mensen zo indien mogelijk bewaren, absoluut. Maar ze willen niet de vrede bewaren ten koste van de waarheid. Nou, en omdat dat in onze dagen heersend is, dat ze de vrede prijsgeven, net zoals die hersteld en vormde kerk gedaan heeft met die valse herziene statenvertaling, valse naam, valse vertaling, die geven de leer van Christus prijs, en daar hebben ze nou 30 jaar over gedaan, laat ik het maar zo eens zeggen, om erachter te komen dat ze die HSV, ja, dan zeggen ze, ja, als we hem nou verbieden, dan krijgen we de wind van voren. En als we nou zeggen dat die HSV goed is, dan krijgen we de wind van de andere kant. Dus we nemen een gulle middenweg. We brengen een advies uit, een advies, een duivelsadvies. Dan zeggen we, mensen, we ontraden je om deze HSV te gebruiken. Nou, prachtig. Dat is de gulle middenweg. Geen vlees en geen vis. Niet vleeselijk en ook niet geestelijk. Precies ertussenin. In een soort grijs gebied. In een soort niemandsland. Hè? Hersteld noemen ze dat. Het hoort ook bij elkaar. Herstel de kerk, herzien de vertaling. Prachtig. Maar je vaart er beide mee ter helle. Want het is Gods gerechtigheid niet. Nee. Ja. Kijk hoe vroom het ook mogen klinken in onze dagen. Vlees is vlees en vlees wordt nooit geen geest. En geest wordt ook nooit vlees. Vleeselijke vroomheid heeft de gedaante van Gods zaligheid, maar er zit geen kracht in en er gaat niks van uit. Het is één grote stank. Ik heb het onlangs nog gezegd, hè, dan zeiden ze in het RD, meneer de hoofdredacteur, en zeggen ja, die Poetin, dat is ook maar een president met een luchtje. Nou, dan zeg ik, het RD, dat is een krant met een gifwolk. Want als hij zo gaat praten, hè, dat RD, dat is zo'n verschrikkelijk duivels discriminerende krant. Vleeselijk, vleeselijk, en één woord vleeselijk. En ze plakken het woord geestelijk erboven. En als je dat niet door hebt, mensen, ben je zo dood als een pier. Dan ben je nog dooier als dood, want de wereld merkt het nog op. Maar dat hele reefverdom, dat is nog dooier als de wereld. En ik zeg het wenende, want ik leg de nacht over wakker. Bracht de nachten door met klagen. Mijn volk vergaat omdat het zonder kennis is. Dat mijn hoofd water waren en mijn ogen een bron van tranen. Om te bewenen de breuk van de dochter mijns volks. Ja. En dan loopt die Stichting Vriendenstiemen, die loopt al te jammeren. Van ja, ja, maar we zijn er niet zeker van dat... Dat we de christelijke vrijheden onder Poetin nog gewaarborgd houden. Mensen, het is allemaal geldklopperij. Al zulke jammerklachten. Dan heeft God heel dat communisme teniet gedaan in één slag. En dan lopen ze nog te jammeren. En dan zeggen ze, ja, maar er is een huiszoeking geweest in Kazachstan. En dat noemen ze al christenvervolging. Maar als er een huiszoeking gedaan wordt op Koninginnedag in Renen, dan noemen ze dat democratisch. Mensen, waar zit je toch met je verstand? We verkeer je toch? Er is een geest gaan waaien uit de afgrond. En die geesten uit de afgrond, die zijn het allemaal met elkaar eens. Ja. Kijk, het vlees probeert altijd indruk te maken. Het vrome vlees, mensen te imponeren. Maar al die bewegingen zijn bewegingen des vleeses. En het bedenken wat des vleeses is, is vijandschap voor God. Tegen God. Er zijn mensen die druk zijn in de godsdienst. Oudsvaders promoten, preken uitgeven, etaleren met gestolen goed. Propaganda maken voor de waarheid. Kan allemaal hoor, in het vlees. Kan allemaal, kijk maar naar die vrouw. Die van de duivel bezeten was en die liep Paulus en Silas achterna, die prees ze aan en die zei publiek, en dan zou je zeggen, wat een prachtig getuigenis, want het was allemaal van de duivel. Die zei publiek, deze mensen, Paulus en Silas, dat zijn knechten des Allerhoogste God. En zo ging ze maar dag in dag uit. En toen werd Paulus het zat en zegt, mens, houd toch je mond. Nee, dat zei hij niet. Hij zegt, ik gebied u in de naam van de Heer Jezus, duivel, vaar uit die vrouw. Nou, zo zou Paulus ook handelen met de tegenwoordige reformatorische geesten. Die hebben de mond vol over Christus en over genade, over bijbels genormeerde politiek. En Paulus zou zeggen, duivel, ik gebied u eruit te varen. Want het zijn allemaal werken des vleeses. Ja. Wat die vrouw zogenaamd getuigen was allemaal verrot vlees. En Paulus onderschepte die geest der dienstbereid, want het was een geest der dienstbereid, hè, die een gedaante van godzaligheid vertoonde, maar het was allemaal van de duivel. Daarom zegt Paulus in vers 7, daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet gods niet, want het kan ook niet. Je kunt nog zo vroom, je kunt je nog zo vroom voordoen, zo vroom is de paus. Maar in de hoedanigheid van de oude mens is de mens alleen maar in staat om vleeselijk te denken, vleeselijk te handelen, vleeselijk te wandelen, vleeselijk te bidden, vleeselijk te proclameren. vleeselijk te redeneren, vleeselijk te rationaliseren en alles over geestelijke zaken, het is alles vlees. Het is allemaal een vrucht van het vrome vlees. En vlees is een vijand van de geest, want het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Vlees wordt nooit bekeerd, de oude mens wordt nooit bekeerd. Tegenwoordig leren ze de bekering van de oude mens. He? God heeft een stap gezet, dan moet jij ook een stap zetten. Ja. Je moet reageren, zegt die dominee uit Zuid-Afrika. Ten dode, want de mens die kan alleen maar ten dode reageren. Je moet eens tegen een lijk zeggen op de begraafplaats, je moet reageren. Dan moet je kijken of die stenen, ik bedoel het eerbiedig hoor, maar dan moet je kijken of die grafstenen in beweging komen. Die oude mens die moet sterven aan deze zijde van het graf. Want als de eerste mens sterft, dan ben je niet meer onderworpen aan de wet van de oude mens. Dan ben je vrij om een andere man te trouwen. Niet vanuit de vrije wil, want die bestaat niet. Maar vanuit de wille Gods in Christus. Dan moet Christus, want dat huwelijks aanzoekt, dat gaat niet van de bruid uit. Dat gaat niet van die gestorven mens uit. Dat gaat niet van die weduwe uit die Paulus noemt in Romeinen 7. Dat gaat van Christus uit. Nadat hij de ziel gerechtvaardigd heeft, want Christus huwt geen hoer, maar een reine maagd. Hij maakt van hoeren reine maagden. Ja, en dat in gemeenschap van goederen. In gemeenschap van goederen. Ja, tegenwoordig hier in Canada heb je allemaal de ene, en dan zeg je, ja nou, we maken even een statement op. En jij was de vaat, hè? En ik boem de stoep. En... Maar Christus trouwt met zijn bruid in gemeenschap van goederen. Ja. En het vlees kan dat niet bedenken, gemeente. Niet bewerken. Maar het vlees kan het ook niet tegenhouden. Nee. Want als Christus stem klinkt door, als door die grafstenen heen, door die geestelijke grafstenen heen. Als Christus stem klinkt door tot de doden, dan staan ze op uit hun zondegraf. Dan is er geen grafsteen die ze daarin kan houden. En dan worden zij met Christus verenigd door het geloof. Maar Gods volk blijft een ellendig en arm volk, want die moeten dat stoffelijke overschot van de oude mens meedragen tot hun dood. En omdragen, niet alleen meedragen, maar ook omdragen. Dat lichaam der zonde. En dat is een en al vlees, maar toch leven zij niet meer in het vlees. En ze wandelen niet meer naar het vlees. Omdat die oude mens des vleeses gestorven is, ontzield is, een lijk is. En daarom bevinden Gods kinderen zich vleeselijk vanwege dat lichaam der zonde, vanwege dat vlees, maar niet zonder hoop. Want er zulke danken God in Christus, dat zegt Paulus toch in Romeinen 7. Ik dank God in Christus, dan komt de jubel des geloofs, die breekt er doorheen. Ik dank God in Christus. Ja. Omdat hij hen gegrepen heeft ten eeuwige leven. Kijk, ben je nou gegrepen door Christus? Ja, ik hoor dominees er in onze dagen wel mee spotten, dan zeggen ze, ja, of wacht je totdat God je grijpt, zegt er een. Nou, dat moet echt gebeuren hoor. Als dat niet gebeurt, ga je voor eeuwig verloren. Want dat zegt Paulus, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. En dat is een zalige greep, dat is een zaligmakende greep, dat is een greep ten eeuwige leven. Dat moet echt gebeuren met de mensen. En als dat niet gebeurt, dan blijf je in de greep van de duivel. Christus moet je eruit verlossen. Dat moet echt gebeuren. Als dat niet meer moet. Dat is een heilig moeten van Christus uit. Hè? Want hij komt daar niet op het verzoek van enig mens. Die zijn er niet, die verzoeken. Nee, Christus is naar de wereld gekomen. Wie zal er met zijn hart borg worden? Dat was het verzoek des vaders om tot mij te genaken. Toen heb Christus zich borg gesteld. Vrijwillig borg gesteld. En dan treedt hij daar naar het hof van die sterk gewapende. En dan gaat hij ze uit de hel ontrukken. Gaat hij ze van de macht van de Satan bevrijden. Dat is het werk van Christus. Die grote zondevernieler. Ja. Het vlees is niet nut. En daarom zuchten Gods kinderen vanwege dat lichaam der zonde. En ze hebben tijden dat ze liever uit het lichaam zouden uitwonen om bij de Here in te wonen. Want dat is verreweg het beste, het heerlijkste. Paulus verlangde daarna. Om liever uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Maar dat kan ook vlees zijn hoor. Dat kan ook vlees zijn, want Gods kinderen, hij zegt het is nuttiger, zegt hij, nuttiger. We moeten de raad Gods uitdienen. Het is nuttiger om in het vlees te blijven leven om uwentwil, zegt hij. Want Paulus zag ook wel in zijn dagen dat er niet zoveel leraars zijn die de waarheid verkondigden in Christus. Hij zegt, er zijn er wel die Christus uit ergernis verkondigen. Hij zegt, maar wij doen het uit gewilligheid. Door de liefde van Christus gedreven, door zijn geest aangegord. Ja. Maar toch, dan krijg je wel een heimwee. Want waar je schat is, daar zal op je hart zijn. Als het nou het beste boven is, dan heb je niet toch geen leven meer. En dan mogen ze wel eens een voorsmaak van krijgen van dat zalige hemelleven. Omdat hun wandelingen in de hemel is, omdat de Heere hun harten bezet. Omdat dat leven je beheerst. Dat leven in Christus. Dat is zomaar niet een bijkomstigheid. Dat ga je leven beheersen. En dan ga je zuchten vanwege dat lichaam der zonde. Dan ga je zuchten omdat je hier een vreemdeling op deze aarde verkeert. Dan ga je zuchten omdat je hier geen plaats hebt meer in deze gewesten. Want de wereld spoeg je overal uit. En de godsdienst spoeg je overal uit. Je bent nergens welkom meer. Hè? Je bent alleen maar welkom als je mee kunt dansen in de dooie godsdienst. Hè? Nou, Gods volk heeft daar geen behoefte meer aan. Die oude vrouw de Mik, die zalig is gestorven. Die was op de kermis gegrepen. Ze zegt, ja. En nou vragen ze wel eens aan me van, ja, maar heb je nou nooit geen... Die kermis waaruit je verlost bent. Maar tegen de godsdienst die redeneert altijd van, ja, dat mag je niet zijn. Of dat dit mag niet en dat mag niet. Nou, ze zegt, ik heb er geen behoefte meer aan. Dat is heel wat anders, hè. Maar zei wat, Gods volk heb geen behoefte meer aan gouden paleizen. He? Geen behoefte meer aan. Ze kunnen er wel invallen, hoor. Oh ja. Maar toch hebben ze hun leven er niet meer in. Ze hebben hun leven niet meer op deze wereld, want ze zoeken een stad. Ze zochten een stad. He? Die aartsvaders die zochten een stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester de Heere is. Of voelt u zich nog thuis op deze wereld? Kunt u nogal vooruitboeren? Hè? Nou, Gods volk niet meer. Die zijn hier een vreemdeling in dit meester der ellende. Omdat zij een stad zoeken die fundamenten heeft. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En ze kunnen de Heere hier niet zodanig behagen zoals zij wel zouden willen. Dat is ook een gedurige smart. En de wil is er wel, want die hebben ze van God gekregen. De wil, hè? Die inwoning des geestes. Hè? Ja. Maar het is alles zo onvolmaakt wat de praktijk aan gaat. En daarom verlangen zij verlost te worden en van dat lichaam der zonde en uit het lichaam uit te wonen bij de Heere. Dan zeggen ze wel eens, Heere, wanneer komt nou die dag dat ik eeuwig bij u zal wezen en zien u aangezicht geprezen. Ik heb je al gezegd, Gods kinderen moeten de raad Gods uitdienen. Want ja, en soms doet de Heer het zo wonderlijk dat ze in hun grijze jaren een groene fris zullen zijn. Om gewenste vruchten te dragen. Om hun leven te besteden in dienst des Heeren tot uitbreiding van Gods koninkrijk. Nou, daarop ziende zou de wereld nog wel willen rondreizen. Om met de psalmist al de volken te verkondigen. Vertelt onder de heidenen zijn eer, onder alle volken zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is vreselijk boven alle goden. Gods volk hoeft maar te juichen hoor, en de muren van Jericho vallen. Oh, als we eens het oog des geloofs mogen hebben op die volleinde des geloofs. Dan zal God de vijanden van Sion verslaan. Als we maar eens krediet hebben op de Heere door het geloof. En dan zal die koninkrijken vellen. Die kan nooit te veel van God verwachten. We denken zo, ook Gods volk denkt zo vaak zo klein van de Heer door klein geloof. Niet door ongeloof, dat ook. Maar vooral ook klein geloof. Klein geloof, dat is voor 80% ongeloof. Klein geloof is voor 80% ongeloof. Maar weet je wat de Heer ziet? Ja, dan gaat hij wel bestraffen. Oh, klein gelovige, waarom heb jij gewankeld? Maar hij schiet ze wel te hulp. Hij schiet de kleingelovigen wel te hulp. Denk er goed om op. Maar die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Vers 8. Ja, die kunnen wel het land doorreizen om een jodengenoot te maken, maar ze kunnen daarmee God niet behagen. En Christus die spreekt zijn wee uit over al die vroomvleeselijke zendingsactiviteit in onze dagen. Wee u, gij schriftgeleerden en gij fariseeën, gij geveinsden, want gij omreist zeeënland om een jodengenoot te maken. En als die het geworden is, zo maak gij hem een kinderhelle. Tweemaal meer dan gij zijt. Daar heb je de tegenwoordige zending. Het wee van Christus over degene die zich geestelijk voordoen in de hoedanigheid van de oude mens is nog steeds van kracht en van toepassing op de huidige kerk. Men is massaal afgeweken van het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus de uiterste hoeksteen is. De woorden zijn er nog wel, maar je moet het maar eens gaan toetsen. Je moet maar eens... Kijk, daar komt het nou openbaar. Je moet maar eens met een mens die naar het vlees wandelt en die zich vroom voordoet, gaat wandelen, meewandelen, maar dan naar de geest. Nou, dat gaat knetteren. Dat houdt geen stand, want het leven kan met de dood niet verkeren. Dat zijn twee aardsvijanden van elkaar. Met een aangepast evangelie en met een consumptie-evangelie wil men vruchten creëren, opwekkingen claimen. Maar Gods woord zegt dat het bedenken des vlezes vijandschap is tegen God. Want wat de mens claimt en creëert, dat is vlees, dodelijk venijnig vlees. En met dat soort vleeselijke zendingsijver worden hele landen verwoest en hele volken bedorven. De apostelen werden van Gods wegen afgezonderd en uitgezonden om de heiden het evangelie te verkondigen. Niet met een evangelie naar de mens, niet met een gemoedelijk en sentimentele geest, maar door de Heilige Geest. Die Heere is een levend pak. Nou, daar ben je zo nog maar niet klaar voor. We gaan de velen gelijk lopen. Hè? Omdat ze zich bekwaam voelen. Hè? Of omdat men een studie doorlopen heeft. Maar de discipelen van Christus die moesten wachten. Ze moesten wachten totdat ze omzwolgen. Totdat ze lichtmussen waren, staat er. Moesten ze wachten. Om het zomaar eens te zeggen. Want de tijd der bekwaammaking, dat is een stervenstijd. En die zelf gaan lopen, die zullen alleen maar dingen kunnen bedenken die des vlees zijn. Dat leert de praktijk. Dat leert Gods woord, dat leert ook de praktijk. Maar dan troost dat. De apostel, de gelovige Rome, met deze woorden. Doch gij lieden zijt, niet in het vlees, maar in de geest. Ziet u, daar tekent de apostel weer die staat die ze in Christus... Die ze waren overgegaan in Christus, doch gij lieden zijt niet in het vlees, daarom wandelt gij lieden niet meer naar het vlees, maar gij zijt in de geest, daarom wandelt gij naar de geest. En tegelijk separeert Paulus tot zelfonderzoek, want hij voegt eraan toe, zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dat is een toetssteen, dat is een separatie die Paulus ook in de gemeente der gelovigen aanlegt. Daarom moet altijd de wet scherpelijk gepredikt worden in een stuk de dankbaarheid. Waarom? Omdat ook Gods volk altijd weer de neiging hebt om zich te... laat ik het zo eens zeggen, om zich te voegen naar de mens in het vlees. Altijd toegeneigd. En dan gaat moet de wet scherpelijk gepredikt worden, opdat je des te meer de genade in Christus zou zoeken en vinden. En hoewel de gemeente van Rome uit gelovigen bestond, was Paulus geen hartekenner, ook niet als apostel. Ze mochten wel eens bij God vandaan dwars door een mens zien. Kijk maar naar Petrus als die Simon de Tovenaar terechtstelt. Of Ananias en Safira. Maar er zal altijd kaf zijn onder het koren. En daarom legt Paulus deze toetssteen aan, zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Maar alleen de Heere kent degene die de zijne zijn. En daarom moet elke preek separerend zijn, om het snode van het kostelijke te onderscheiden, dat is de hoge roeping der kerk. En dat komt, en dan komt dikwijls openbaar wie degene zijn die de Heere in oprechtheid lief hebben, en degene die met de vlag der liefde zwaaien en het toch niet zijn, omdat zij nooit in Christus oprecht gemaakt zijn. We zullen er eerst van zingen. Psalm 65. Psalm 65 en daarvan het tweede zangvers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend. Daar heb je het. Verzoend en zuivert gij. Wat er verder volgt in dat tweede zangvers. Psalm 65. Vlees zijn. Hè? Want ziende op zichzelf, en als je een blik naar binnen krijgt, dan heeft Gods volk geen leven. En dan kunnen ze enkel de dood braken. Kunt u nagaan dat Heman, van Heman is bekend dat hij gedurig de dood braakte, dat kwam omdat hij maar gedurig naar binnen keek. Ja. Daarom moest die man zo dikwijls de dood braken. Maar die zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Want degene die niet anders dan de dood kunnen braken vanwege dat lichaam der zonde, vanwege dat Adams bestaan. Want kijk, dat lijkt van die oude mens, dat wordt nooit vergoddelijk door. Tegenwoordig vergoddelijk is alles, hè? De vergoddelingen van het vrome vlees. Oude mens een beetje bekeerd, hè? Dat is de vergoddeling van het vrome vlees. Hè? De mens met zijn heiligmaking stappen, dat is de wandel naar het vlees. Maar de wandel naar de geest, dan hoor je dit. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, doch ik dank God in Jezus Christus. Dat is de wandel naar de geest. Ja. En degene die niet anders dan de dood kunnen braken vanwege het lichaam der zonde, die bevinden zich niet meer in de hoedanigheid van de oude mens, want die zijn daarvan verlost. Want de oude mens die braakt niet de dood vanwege zijn oude mens zijn. Nee, die beroemt zich er juist geestelijk op. Geestelijk te zijn. En daarom is bijbelse separatie zo noodzakelijk. Hè? Om die oude mens in zijn werkelijke hoedanigheid te ontmaskeren door het woord en het zwaard des geestes. Dat zou toch wat wezen, gemeente. Te menen een kind van God te zijn. Terwijl de geest van Christus gemist wordt. En als dat zo is, dan komen we Christus niet toe. Dan is alles wat we zeggen te veel. Dan is het alleen maar zonde. En daarom moeten Gods kinderen voortdurend en Gods getuigen moeten voortdurend in hun roeping bevestigd worden. In de genade in Christus bevestigd worden. Want dan krijgen ze weer moed. Dan krijgen ze weer goede moed. En dat doet de Heer ook door zijn lieve geest. Dat had de Heer tot Paulus gezegd. Heb goede moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van mij getuigd hebt, alzo moet gij ook te Rome getuigen. Ja. Je moet maar denken dat Paulus als apostel ook tijden van moedeloosheid gehad heeft. Denk er maar wel om. Dat zegt hij ook elders. Als hij weer een broeder in Christus ontmoet. En dat hij dan weer moed krijgt. Hè? En de broeders ziende, greep ik moed. Ja. Maar nog even terug, Christus in ons, dat heb ik al gezegd, dat ziet op de geloofsvereniging met Christus. Hè? Als Paulus, als dat onderwijs des geestes, want dat gaat verder. En dan staat er in vers 10, en indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. He? Christus in ons ziet op de geloofsvereniging met hem. En als dat het geval is, als daarvan sprake is, als we dat geloven en ervaren, he, want tegenwoordig doet ervaring er ook niet meer toe, maar dan ga je eigenlijk ook voor eeuwig bedriegen, hoor, dat zal ik je echt vertellen. Het geloof heb ook een geloofservaring. Dat is niet het fundament van zalig worden. Maar anders mis je het werk van de Heilige Geest en dan ga je nog voor even verloren met al je geloof. Want de geest getuigt met onze geest, dat is een ervaren. De geest getuigt met onze geest, dat is de woord de geest. Maar dat is een werk des geestes. Met onze geest dat je een kind van God bent. Dan krijg je de verzegeling des geestes te ervaren. Ja, dat is geloofservaring. En dan zullen we het er ook voor houden. Hè, door het geloof dat het lichaam dood is. Paulus zegt, houd het ervoor. Hij zegt, lijkt er niet op. Nee, dat weet ik wel. Maar houd het ervoor. Dat het lichaam dood is om der zonde wil. Omdat Gods volk der wet gedood is door het lichaam van Christus. Vindt u dit nou moeilijk, gemeente? Ja, het is onmogelijk om te verstaan. Het is onmogelijk om te verstaan. En zelfs voor kinderen Gods, aanvankelijk. Maar wilt u dan altijd van de melk leven en niet met vaste spijzen gevoed worden? Moet toch een opwas zijn in de kennis van Christus? Als er geen opwas is, dan is er teruguitgang. Dan is er een verachtering in de genade. Er moet een opwas zijn in de kennis van Christus en dat betekent niet dat God er grote bekeerde mensen op nahoudt. Oh nee. Maar wel dat hij de zijne dieper inleidt in de geheimenissen van zijn getuigenis. Want de verborgenheden der godzaligheid, die zijn groot. Daar komt de Heer ze in te leiden. Dan gaan ze van binnen, dan gaat hij ze leiden in zijn binnenkamer. De verborgenheid der godzaligheid is erop. Maar niet zo groot dat we er niet in zouden kunnen opwassen. Velen van Gods volk die verachten in de genade, omdat zij er niets bij willen leren en altijd maar melk begeren en geen vaste spijzen. Zo worden ze gebakerd, laat ik het zo zeggen. Zo worden ze gebakerd. Nou, de leraar is geroepen om de lammeren te weiden, want daar begint het mee. En zeker in de zendingssituatie, daar begint het mee. Maar als er geen geestelijke groei is, dan worden lammeren geen schapen. Lammeren moeten schapen worden, daar moeten ze in gebakerd en daartoe moeten ze gebakerd worden. Want anders zou het betekenen dat het hoeden en weiden der schapen een overbodige roeping is, maar zo is het niet. We moeten naar de diepte afsteken. Hè? We zijn geroepen om naar de diepte. De Heer zegt tegen zijn discipelen, steek nou eens af naar de diepte. Hè? Altijd dat hengelen aan de oppervlakte. Steek nou eens af naar de diepte, want daar zwemmen de grote vissen. En daartoe is de Heilige Geest onmisbaar. Hè? Want de Geest doorzoekt de diepte Gods. De verborgenheid der Godzaligheid is groot. Maar Paulus zegt, God heeft het ons geopenbaard door zijn Geest. Want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. En als wij staan naar een gezond geestelijk leven, gemeente, dan zal de Geest ons doen afsteken naar de diepte. Want ik heb al gezegd, daar leven de grote vissen. Aan de oppervlakte leven de kleine vissen, maar in de diepte verkeren de grote vissen. En in het net van het evangelie worden alleen maar grote vissen gevangen. Dat ziet niet op grote bekeerde mensen. Nee, dat ziet op de staat waarin de ziel verkeert. Ook alweer onmogelijk te verstaan met je vleeselijke hersens. Maar zo leert Gods woord dat. Kleine vissen moeten worden, ondermaatse vissen worden teruggegooid. In de diepte groeien de mitten en dan krijgt Gods volk onderwijs van de man op het rode paard. En Gods, ik heb het al gezegd, Gods getuigen die krijgen een geestelijk militaire opvoeding, een oefening, een training om geoefend te worden in de krijg. Niet om achterhoede gevechten te leveren, maar om Christus te volgen in de frontlinie. Om in zijn naam en kracht geduchte daden te doen, gehoorzamen de stem zijns woords. God werkt geen papkinderen met eerbied gesproken, maar jongelingen, mannen en vaders in Christus. En moeders in Israël, om te strijden onder de banier van koning Jezus. In zichzelf als zwakkelingen, ja. Nochtans als sterke in de Heere, aangedaan hebbende de gehele wapenrusting Gods. Want dat ziet ergens op dat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, tegen de duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheid in de lucht. En dan krijg je ook een naam. Dan is je naam vergaan en dan krijg je een andere naam. Dan zeg je, ja, die man die slaat nou elke kerk omver. Die man die denkt dat hij alleen de nieuwe reformatie moet bewerken. Die man die denkt dat hij het alleen weet. Die man die... Ja. Maar Gods woord vertelt ons... Zonder strijd geen overwinning. Ga door goed gerucht, door kwaad gerucht, door eer, door oneer. En indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Nou is niet alle strijd wettelijk, gemeente. Want er is meer onwettige strijd dan wettelijke strijd op geestelijk gebied. Wettelijke strijd is een geloofstrijd. En die alleen mogelijk is als we in Christus ons bevinden. Dan is het ook een goede strijd. Een goede strijd is geloos. En daarvan staat de overwinning. Daarvan is de overwinning verzekerd. En staat op naam van Christus. Maar de goede strijd strijden is heel wat anders dan de strijd goed strijden. Tegenwoordig willen ze de strijd goed strijden. Nou, dat is net verkeerd. Dan sta je net aan de verkeerde kant. Want dat de strijd goed strijden staat alleen op naam van onze Heer Jezus Christus. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Paulus zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. In Christus naam door het geloof. Hij zegt, ik heb het geloof behouden. Omdat de Heer Jezus voor me gebeden heeft. Dat mijn geloof niet zou ophouden. Het is alles Christus. Het is alles door die voleinde des geloofs. Dan is het een... En dan staat de uitslag van de goede strijd staat al vast, want de overwinning is zeker. Hè? Maar dat betekent niet dat Gods kinderen niet geoefend moeten worden in het strijden. Want daartoe is er een opwas nodig in de kennis van Christus om te wederstaan de listige omleidingen des duivels. Dat is alles noodzakelijk om staande te blijven in de kracht Gods. En dan moet je veel je zwakheid inleven. Dan moet je veel je bedorvenheid inleven. Kijk, ze willen tegenwoordig willen ze allemaal een broeder zijn van Bunyan. Maar ik zeg, als je een broeder wil zijn van Bunyan, moet je eerst een vloeker inleven. Moet je ook die ketellapper inleven. Anders weet je er niks van. Anders weet je er niks van. Want er is er maar één staande gebleven voor de listige omleidingen en verleidingen des duivels. En dat is de onze Heer Jezus Christus. Waarin wij vallen, volk des Heren, daarin is Hij staande gebleven. En dat voor de zijnen, die struikelen in velen. Niet in weinigen, in velen. Dagelijks. Ik zei wel eens gezegd, als God me niet bewaart, dan val ik in alle kuilen die er zijn. In alle kuilen. En daarom zijn de oefeningen des geloofs zo noodzakelijk. Hè? Omwille van de ere Gods. Dat en in de eerste plaats. Maar ook om God welbehagelijk te leven. Maar kijk, als Gods volk in de zonde valt, dat is niet God welbehagelijk. Maar toch gaat het wel door die weg. Want weet je wat de Heer nou openbaart is een woord in Christus? Wat is nou de Gods openbaring? Hij wil genade verheerlijken. Dwars door de zonde heen. Ja. Dwars door de zonde heen. Niet om de zonde te bagatelliseren, want dat heeft God, die straf, heeft hij aan zijn zoon verrekend. En die was zo groot, die straf. Die toren Gods over de zonde was zo onmetelijk zwaar. Dat Christus zijn leven, zijn geest heeft overgegeven. Vader, in uw handen beveel ik me geeft. Zijn leven heb afgelegd. Ja, als plaatsbekleder. Hè, als plaatsbekleder voor de zijne. Daar hadden wij moeten hangen. Maar hij voor ons. Ja. Gods kinderen zijn beijveraars. Hè, want dat worden het. Als je nou de waarde hè, van de borgstelling van Christus. De waarde weet te schatten. Het zijn maar menselijke woorden. Maar ik weet het niet anders te zeggen op dit ogenblik. Als je de waardij, mocht zeggen, de waardij gaat inzien hè, door het geloof van de verdiensten van Christus, van de borgstelling, van de plaatsbekleding van Christus, dan word je beijveraar voor de kroonrechten van Christus. Hè, om de eer van God hoog te houden. En als dat de drijfveer niet is, dan is alles vroom vlees en dan is alles gericht op zelfbehoud, zelfliefde en eigen eer. En dan waren de fariseërs onder de naam van Gods eer, hè, die waren behept met eigen eer, zelfliefde en alles wat iets meer zei. Want die konden met de godsdienst nog wel goed voor de dag komen. Hè? Die baden op de hoeken van de straten. Heren, ik dank u dat ik niet zo ben als die vervloekte tollenaar. Nou, dan heb je nog niks geleerd. Dan ben je nog verdoemelijk voor God. Dan sta je nog in je oude mens. Maar Gods ware volk, Gods ware kinderen, hè, die der wet gedood zijn, die worden beijveraars. He, niet met een Jezus-ijver, maar met de ijver des geloofs, met die vurigheid van geest. Die worden de beijveraars voor de kroonrechten van Christus en om de eer van God hoog te houden. He, die van Christus zijn, die begeren hem te eren, te behagen. Niet in een opgaande weg, maar in een weg die afloopt naar de diepte. En de tekst gaat verder, gemeente, maar we moeten weer eindigen. Het is weer op. Maar God gaat door. Hij gaat door om zijn gemeente te vergaderen van alle hoeken en uithoeken der aarde, hè, vanuit de heggen en stegen der wereld. Dwing ze om in te gaan, dwing ze om in te gaan. Hij moet wassen, ik minder worden. Opdat Christus wassen, hij moet wassen, wij minder worden. Minder als nullen niet, want nullen en nieten wil hij vervullen met eer, aanbidding. En dankbare lofgezangen. Amen. O lieve Heere, dat we vervuld mochten zijn met de Heilige Geest. Want dan gaan we u eren. Omdat de Heilige Geest ons het gaat voorzeggen. Lieve Heere, mag Hij onze voorzegger zijn. En u onze voorbidder. Opdat het alles mag uitlopen op de eer en verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. En mocht gij alle vroom vlees ter neerslaan. En uw volk zucht menigmaal dat ze zo'n fariseërsgestalte in zich omdragen. Dan mochten ze zien op de overste leidsman, de volleinde des geloofs. Op hem zien, op hem betrouwen, op hem alleen. En dat we ons met uw goede tieren heen omringd mogen weten. O Heere, wat hebben we wat af te leren. Altijd maar weer. En toch blijft het 100% vleeselijk. Dat zijn. Maar toch van u gegrepen. En mochten we door u nog als slijk gebruikt worden in uw dierbare handen en vingers. Opdat er nog toegebracht mochten worden tot de gemeente die zalig moet worden. Hangt niet van ons af, maar alleen van u. O Heere, mochten we het nog aanschouwen. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nog zingen, gemeente, tot slot van de 66e psalm. En daarvan het 8e zangvers. En mocht dat nou eens beoefening zijn, gemeente. Mocht dat nou eens gekend worden. Kom, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden voor het eerst of opnieuw. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest en wat ik verder volgt in dat 8e zangvers van Psalm 66. Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.